Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. En ook u die meekijkt en meeluistert, gemeenteleden en gasten, van harte welkom in deze dienst. Ik heb een aantal afkondigingen voor u namens de kerkenraad. De diensten op de komende dagen en de komende week. Op Oudjaarsdag gaat u voor om 7:30 dominee J. Hoefnagel. En op de nieuwjaarsdag, 10:00 vanwege de begrafenis van afgelopen week, gaat niet uw eigen predikant u voor, maar mijn zoon, onze zoon Arjan A.J. Droger. Zondag 5 januari om 10:00 en 5:00, dominee J.P. Boyten. En dan een herinnering aan de afwijkende tijd van de middagdienst vandaag. Ik hoop u voor te gaan om 3:00 vanmiddag, zodat ik om 6:00 weer, als alles goed gaat, in Leerdam kan zijn. En dan de overige mededelingen, gemeente. De gemeentevergadering zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari om 2:00 middags. Er zal dan een presentatie zijn van de uitkomsten van de enquête en voorgenomen beleid toekomst gemeente. En u kan dan volgende week zaterdagmiddag parkeren hier op de parkeerplaats van de gereformeerde gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, laten we ons voor de Heere verootmoedigen. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt. En eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 130, het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. En het vierde vers, hoopt op de Heere gij vromen. We zingen Psalm 130, vers 3 en 4. Gemeente, laten we met eerbied luisteren naar de wet van God, zoals die tot ons komt in de 10 geboden. En laten we ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van de wet van God gaf toen hij op aarde was. En dan zingen we daarna Psalm 119, vers 83, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, vers 83, zingen we naar de wet van de Heer en de samenvatting daarvan. Als God dan neergedaald is, jongens en meisjes, op de berg Sinaï, onder indrukwekkende tekenen, gaat hij als volgt spreken. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben de naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde, vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet dan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is en in rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God zo samen. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we samen het woord van de Heer openen en luisteren naar wat God in zijn woord tot ons zegt in Lucas 2, de versen 22 tot en met 38. We luisteren vanmorgen naar de schriftlezing uit Lucas 2, vers 22 tot en met 38. Laten we eerbiedig luisteren naar wat God in zijn woord tot ons zegt. Toen de dagen van haar reiniging, Maria's reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen vanwege wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en God vrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heiden te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Maria, zijn moeder, verwonderde. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Gemeente, we willen vanmorgen luisteren naar Lucas 2, de versen 36 tot en met 38. We willen stilstaan bij wat het woord van God hier zegt over de profetes Anna. En over haar belijdenis op het tempelplein. Maar voordat we naar het woord van God verder gaan luisteren, gaan we de Heer zoeken in het gebed. Hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Wij zullen voorbidden doen voor de familie van den Bergen, vanwege het overlijden en de begrafenis van zuster van den Bergen. Ze is een afgelopen week overleden, hoorde ik, en gisteren begraven. Heel veel sterkte en Gods nabijheid en zegen toegewenst aan al haar nabestaanden. Een deel van hen is vanmorgen in de kerk. Ik ken u verder niet natuurlijk, maar ik begreep dat een ziekbed van 2 jaar hieraan vooraf gegaan is. En toen is uw geliefde vrouw en moeder en oma overleden. Gisteren ten grave gedragen, maar niet zonder hoop, hoorde ik. Dus ze is goed af. Maar u zult haar missen en ik hoop en bid dat, en zullen ook samen doen, dat de Heer u schraagt en draagt. En dat u in de rouwarbeid die u nu moet gaan verrichten, dat de Heer erbij zal zijn. En dan zullen we ook bidden voor andere gemeenteleden in zware omstandigheden. Lieve gemeente, laten we de Heer zoeken in het gebed. Laten we tot hem naderen. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, we zijn als gemeente van Zeist met gasten hier in het kerkgebouw en thuis samengekomen rondom uw woord. Op deze wat misttroostige zondag. Het is wat grauwig, wat killig. Een miserige regen valt. En hier op die dag zijn we naar huis gekomen of zijn we mee gaan luisteren. Het is zondag, Heer Jezus, uw opstandingsdag, de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort. Het is ook de laatste zondag van dit jaar. Heer, ongelooflijk dat het jaar 2024 alweer bijna voorbij is. En het is waar wat de psalm zegt, dat we naar het einde van ons leven heen vliegen. En ook het jaar dat achter ons ligt is heen gevlogen. Heer, wat is het leven kort? Wat gaat het allemaal snel? En hoe ouder dat je wordt, dan denk je wel eens, het lijkt alsof het allemaal nog sneller gaat. Heer, wij danken u ervoor dat wij vanmorgen hier mogen zijn, of dat we kunnen meeluisteren en meekijken. En dat u ons op deze laatste zondag van het jaar tegemoet treedt met uw wet en met uw evangelie. Allereerst met uw wet. Heer, u hebt ons meegenomen naar de berg Sinaï inderdaad. En daar hebt u uw heilige wil afgekondigd. En jong en oud heeft erbij gestaan, heeft dat gehoord. En vanmorgen hebben wij het gehoord. In onze eigen taal bent u naar ons toegekomen. U hebt allereerst uw genade afgekondigd. U hebt gezegd, ik ben de Heer uw God. En toen klonken uw heilige geboden. Heer, waarvan we moeten zeggen dat we ze niet hebben gehouden van de week. Althans niet zoals u dat bedoelt, met een volkomen hart, met een wil helemaal verenigd met die van u. Heer, het was niet 100%, integendeel. Daarom buigen ons hoofd vanmorgen aan het begin van deze dienst en we belijden u onze zonden. Heer, het was er niet wat u wilde. Die volkomen heiligheid, die volkomen gehoorzaamheid, dat intense volgen van u, er ontbrak zoveel aan, misschien alles wel. Heren, wij zijn hier vanmorgen samen als zondaren, als verloren mensen van huis uit. Wij kunnen voor u niet bestaan. We zongen het vanmorgen niet met Psalm 130, maar het tweede vers wat daar staat, klopt helemaal. Als u in het recht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, dan gaan we allemaal ondersteboven. Dan kunnen we voor u niet bestaan. Heren, dan is de verloren zaak. We bidden u om vergeving van al onze zonden, van onze hemelhoge schuld. En we bidden u, Heere, dat u met uw Heilige Geest ons wast door het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonden. En mag die Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden zijn, in ons hart opduiken en werken, als we gaan luisteren naar die tekst die we natuurlijk al jarenlang kennen, dat altijd weer ontroerende gedeelte in het woord van u, waarin u spreekt over een oude vrouw, een weduwe van ongeveer 84 jaar, wat heeft ze veel meegemaakt in haar leven, gaat nog wel horen. En, maar ze heeft ook iets anders meegemaakt. Namelijk dat u haar opzocht en dat u in haar werkte en u had, dat u vertrouwen in haar werkte en dat ze bij u mocht schuilen. En we bidden u, Heere, dat u die dezelfde bent en blijft tot een eeuwigheid, u zegt dat ook in uw woord, ik de Heere word niet veranderd, dat u datzelfde wonder ook in ons leven doet en vervolgt te doen en verdiept en bevestigt. Heer, wat zou dat heerlijk zijn als op deze laatste zondag van dit jaar dat zou leven. En dat u het plant waar het nog niet zo is en dat het bij uw kinderen verlevendigd wordt. En dat we ons mogen herkennen in Anna en in de God van Anna. Die grote genade ook in haar leven verheerlijkt op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. We bidden zo om uw zegen over de prediking van uw woord. We bidden u om de leiding van de Heilige Geest. Bidden u dat u ons bewaart voor de zonde en voor de boze. Dat onze zorgen en moeite ook ons niet in de weg zitten om stil te luisteren. Heere, wilt u alles wegnemen wat in de weg kan staan? Een van de dichters van de psalmen zegt, het is David, mijn ziel is immers stil tot God. Blijkbaar moet dat stil worden van binnen. Soms is er inderdaad zoveel onrust in je leven, zoveel moeite, zoveel verdriet, gebrokenheid, angst, pijn. Heer, we bidden ook voor gemeenteleden hier in Zeist die daarmee te kampen hebben met alle lichamelijke en psychische klachten en moeiten. Wij noemen hun namen niet, maar u kent ze wel. Al die namen, niet alleen u kent deze broeders en zusters. in de vertwijfeling en de verdrukking en de moeite en de pijn. Heer, laat de prediking van vandaag, als ze kunnen en mogen luisteren, tot zegen voor hen mogen zijn. Want uw dienaar is naar zijt gekomen met twee prachtige gedeelten vanuit uw woord. Heer, bedoeld ook om de gemeente te troosten, om gemeenteleden die het moeilijk hebben een gezegende zondag te geven. Dat kunt u alleen natuurlijk, maar dat bidden we ook om dat u dat geeft. Heer, dat u ons er even weer bovenuit tilt. En dat we die last op onze schouders, die er al jaren op richt, wellicht een ogenblik niet voelen. Dat kan. U zegt het in uw woord, ik ben het die u troost. Met grote nadruk geeft u dat aan in Jesaja 51. Heer, u kunt het alleen, u gebruikt er wel mensen voor en uw woord ook. Maar ten diepste wilt u het zelf doen. Leg dan uw hand op onze schouder. En zie ons met liefdesogen aan en zegt, mijn kind, ik weet van je af. En ik zorg voor jou. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontferm ik mij over degenen die mij vrezen. Heer, geef dat we het weer mogen ervaren vandaag, dat u onze rechterhand hebt gevat. En dat u ons leidt door uw raad. Mogen we het weer eens ervaren vandaag, dat we er niet alleen voor staan. Ook als het leven ingewikkeld is en moeilijk en zorgelijk. En als er een onzekere toekomst voor ons ligt en dat we ons afvragen, hoe zal het verder gaan met mijn leven? Heer, dat we dan mogen opzien tot u, dat u naar ons neerziet. En dat u waarmaakt wat in uw woord staat. Mijn oog zal op u zijn. Heer, mogen we zo bidden voor elkaar, ook voor onze kinderen en kleinkinderen als we die mogen hebben, achterkleinkinderen wellicht. U kent ons gezin, onze families. Heer, wellicht is er ook zorg, moeite, pijn, verdriet. U kent dat ook allemaal, we leggen dat ook vanmorgen voor u neer. Bidden ook voor onze kinderen die afhaakten, kleinkinderen die niet gedoopt meer zijn. Heer, u weet van die pijn en van dat intense verdriet. Ook dat leggen we vanmorgen voor u neer. O God van het verbond, zie naar hen om. We hebben het in de afgelopen weken weer vaak gezongen wellicht met de lofzang van Zacharias. Dat uw verbond van geen wankelen weet. Wij wankelen wel. En wij haken soms af. Laat maar toe, maar uw verbond weet van geen wankelen. O God, we pleiten erop. Ook voor onszelf, ook hier vanmorgen. Maar ook voor ons nageslacht. Laat uw trouw erop mogen rusten. Laat uw genade verheerlijk worden en aan hen worden gezien. Heer, we bidden voor allen die ons lief zijn. Mogen we zo vragen om uw genade voor deze dienst. Voor uw dienaar om vandaag in Zeist voor te gaan. Voor de organisten, voor de koster, voor allen die ons dienen. Laat de beelduitzending ook goed verlopen. Mogen beide diensten van vandaag gezegend zijn en worden. Geheiligd door uw geest. We leggen ze in uw handen. Besef dat we niks verdienen, dat we alles onwaardig zijn. Dat u ons gerust voorbij kan gaan ook vandaag. En dan hebben we helemaal niks in te brengen. Maar Heer, we brengen het volbrachte werk van Christus bij u in. En we wijzen u op uw lieve Zoon die aan uw rechterhand is. Zie ons aan dan in Hem, in Christus. En wil om zijnentwil onze gebeden verhoren. Heer, we doen voorbeden ook voor de familie van den Berge. Deze familie is nu een rouwdragende familie. En een zeer geliefde vrouw en moeder en oma is uit het leven weggenomen. Na een ziekbed van 2 jaar hoorde ik zojuist. Hoe dat geweest is, dat weet ook u. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn waarschijnlijk. En zeker het laatste stukje wellicht niet. Heer, toen kwam het moment dat ze ging stoppen met ademen. En dat haar hart stopte met kloppen. En we mogen geloven dat toen onze zuster een goede raad heeft gemaakt. En dat er een toekomst voor haar open gegaan is, een eeuwige, waar we alleen maar met z'n allen jaloers op kunnen zijn dat ze er is en mag wezen. Voor uw aangezicht, voor de troon van God. En straks na de wederkomst van uw Heer Jezus op de nieuwe aarde. Wij bidden, Heere, voor haar nabestaanden, voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Nu ze die grote lege plaats in hun midden moeten inleven. Wat een gemis ook in deze dagen van kerst, jaarwisseling en straks het nieuwe jaar in. Heer, we bidden ook voor hen en met hen om uw zegen, om uw nabijheid, om vertroosting. Heer, wat is dat heerlijk, dat zien we ook in uw woord, dat we met ons verdriet bij u mogen schuilen, dat we over een sterfgeval, Heer Jezus, met u mogen praten. Dat deed Martha ook in Johannes 11 en u luisterde. En mogen zo deze nabestaanden dat ook doen. Bij u schuilen, Heer Jezus, met u bespreken wat ze hebben meegemaakt en nog gaan meemaken. En wilt u dan nabij zijn, Heer Jezus? En wilt u geven dat ze verder kunnen? Samen met u dan natuurlijk. Maar dan gaat het ook en dan kan het ook. Mogen zo deze rouwdragende familie hartelijk aan u opdragen. Heer, we bidden voor alle rouwdragenden in ons midden. Voor allen die weten wat deze familie nu moet gaan ervaren. Ze zijn er ook onder ons, weduwnaren wellicht, weduwe in ieder geval. Mensen die het moeilijk hebben, mensen die aan het graf hebben gestaan. Heere, wees hen genadig. En wees het ons allemaal. Heer, we bidden voor al uw dienaren op deze dag. We danken u ervoor dat we in een land leven waar nog vele kerkdiensten mogen worden gehouden. Ook vandaag weer. Wilt u al uw dienaren zalven, gezondheid, krachten geven? Heer, er wordt veel van ons gevraagd in deze tijd. Maar we hebben ook een God die veel geeft. En daar danken we u voor. Dat we zo allemaal als dienaren van u met vreugde, bewogenheid, ernst het woord van u mogen bedienen ook vandaag. Heer, verbindt u er dan een grote, rijke zegen aan. Dat al die preken niet te vergeefs gehouden zullen worden, maar dat er velen door aangeraakt worden. Bekeerd, verder geleid, bemoedigd. Vermaand, Heer, u weet wat nodig is. Dus we hebben grote verwachtingen van u. Dat u ons gebed verhoort en onze dank aanvaarden. Ook voor al het goede dat we in de afgelopen week uit uw hand ontvingen. Kerstdagen en alles eromheen. Heren, het was bijzonder, het was rijk. Wilt u ook ons vandaag gedenken? En zo leggen we alles voor u neer. Verhoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. Een psalm die bij de tekst van vanmorgen ook past, gemeente psalm 92. In het leven van Anna zou je kunnen zeggen, vervult dit lied uit het Oude Testament. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zonde, palm en ceder groeien. En in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dat is zingen psalm 92, vers 7 en 8. Gemeente, laten we na de preek zingen op Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Ook weer zo'n psalm dat werkelijkheid geworden is in het leven van Anna. En hopelijk ook in het leven van ons, lieve gemeente. Daar gaat het om, hè. Het gaat niet alleen over Anna, maar we moeten allemaal Gods genade leren kennen in ons leven. Psalm 64, vers 10 zingen we na het amen van de preek. Geliefde gemeente van de Heere hier in het kerkgebouw, u die meekijkt, meeluistert, gasten. Elk huis heeft zijn kruis. Dat is een bekend spreekwoord, denk ik. En de meeste van ons kenden dat wel, de kinderen misschien niet. Maar spreekwoorden die zeggen vaak iets wat kernachtig is en ook wat klopt. Elk huis heeft zijn kruis. Dat geldt ook voor u allemaal, denk ik. Als ik dit nu even zo zeg, dan gaan uw gedachten hopelijk gelijk mee. En dan denk je inderdaad, dat klopt. Ik hoef dat voor u niet in te vullen natuurlijk, want dat heb u inmiddels zelf al gedaan. Maar inderdaad, wij hebben allemaal onze moeite, onze zorgen, onze gebrokenheid. De familie van den Bergen heeft er nu ook weer een kruis bij, door het overlijden van een geliefde vrouw en moeder en oma. En zo hebben wij allemaal, lieve gemeente, onze zorgen. Onze vragen, onze vertwijfeling bij momenten, onze waaroms. Van de week was ik nog bij een zuster en zeg, ja, maar dominee, dat mag je toch niet vragen, waarom? Het is toch waartoe? Ik zeg, nee, dat gaat te snel. In de Bijbel, weet u misschien, staat 44 keer waarom. En vooral de Heer Jezus heeft dat aan het kruis ook gezegd. Dus waarom mag? Niet natuurlijk dat je zegt, nu ga ik God eens even. Nee, dat niet. Maar in de vertwijfeling, in de diepte van je bestaan. We zongen op Psalm 130, die dichter zit in de diepten. Kan er een waarom zijn? O God, waarom nou toch? Elk huis heeft een kruis. Vaak begrijp je dat niet, waarom het er is, en komt het heel plotseling en is het heel heftig en moeilijk. Gemeente, vanmorgen gaan we het over een vrouw hebben die heeft deze uitdrukking waarschijnlijk niet gekend, want die bestond toen nog niet. Maar stel dat die uitdrukking had bestaan, dan had ze gezegd, inderdaad, mijn huis heeft ook zijn kruis. Maar, zou ze gezegd hebben, er is meer. Inderdaad, mijn huis heeft zijn kruis. Maar ik heb ook God. En gemeente, dat is mooi, hè. En dat is zo rijk. En dat hoop ik dat we, als we vanmorgen over Anna gaan nadenken, over de God van Anna, beter gezegd, wat hij in haar leven doet. Weet je, dan hoop ik dat u meegenomen wordt, dat u opgetild wordt. Als u inderdaad verdrietig bent, ik weet niet hoe u naar de kerk gekomen bent natuurlijk. Ik heb niet bij de deur gestaan, ik heb niet aan u gevraagd hoe is het met u en hoe bent u gekomen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat u met een vleugellam geslagen ziel naar de kerk gekomen bent. Of dat u mee zit te kijken en mee zit te luisteren en u ziet het helemaal niet meer zitten en u het echt niet meer hoe het verder moet. Gemeente, dat kan toch? Zo is het leven soms. En dan kijken we vanmorgen naar Anna. En denk je, hé, maar dat kan God doen en dat doet God. Daarom ga ik u bepalen bij wat God doet in het leven van Anna. Zoals het staat in Lucas 2, vers 36 tot en met 38, gemeente, laat u de tekst nog een keer met elkaar lezen. Daar staat, ook Anna was er. Een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet. En met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is de tekst voor de verkondiging, gemeente. Het thema van de preek is een ontroerende belijdenis op het tempelplein. Een ontroerende belijdenis op het tempelplein. Ja, kinderen, want daar gaan we in onze gedachten vanmorgen naartoe. Heel lang geleden, 2000 jaar geleden ongeveer, naar het tempelplein, weet je, in Jeruzalem. Daar stond het huis van God. En daar gaan we over nadenken wat daar gebeurt. Iets wat er gebeurde, kinderen, is dat Jozef en Maria, de vader en moeder van de Heer Jezus, met Jezus naar de tempel zijn gegaan. Hebben we met elkaar gelezen, niet waar, gemeente? Dat stond in de wet van God geschreven. Ze moesten daar een offer gaan brengen en dat doen ze ook, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Dus ze zijn blijkbaar arm, ze kunnen geen lam betalen of geen geit of zo. Nee, ze doen een paar tortelduiven en twee jonge duiven. De Heer Jezus moet dan losgekocht worden van de dienst des Heren, want hij zal niet in de tempel werken. Hij is ook niet uit de stam van Levi, hij is de stam van Juda. Dus ze moeten een paar sikkels daar betalen en ze moeten daar dat offer brengen. En dan is Maria ook weer cultisch rein. En dan komt er opeens iets heel bijzonders, want dan komt er een oude man op hen afstappen. Dat is Simeon, hebben we over gelezen. Nou, wat er met Simeon allemaal gebeurt, dat zal ik niet allemaal bespreken vanmorgen. Zeer de moeite waard trouwens om erover na te denken. Wat Simeon doet en wat Simeon zegt. Ik vind het altijd zo mooi in gemeente, want weet je, dan komt Simeon daar naartoe en dan zegt Maria tegen Simeon, wilt u hem even vasthouden? Want de Heilige Geest is in hem en op hem en de Geest leidt hem naar de tempel toe. En dan ziet hij daar dat echtpaar staan met die baby. En dan zegt Maria, dan zegt ze, wilt u hem even vasthouden? En dan neemt hij, dan ontvangt hij hem, staat er in het Grieks, in zijn armen. Prachtig. Ik hoop dat dat vanmorgen ook in uw leven gebeuren mag, dat de Heilige Geest u wordt aangereikt en dat u hem in uw armen en hart ontvangen mag. Maar goed, daar zullen we het vanmorgen niet over hebben, want we moeten op de tijd letten. En dan heb ik in de tekst met u gelezen, dan komt er op een bepaald moment iemand bij staan. Dus we zien daar staan kinderen, Jozef en Maria en Jezus en Simeon. Mag de Heer Jezus even vasthouden, de Messias van Israël, de verlosser naar wie hij heeft uitgezien. De Heilige Geest die hem bij de Heer Jezus heeft gebracht, zo gaat het dus, de Geest brengt je bij Jezus. En dan komt er een oude mevrouw aanlopen. Ze is omtrent ongeveer 84 jaar. Simeon heeft ze wel gekend, denk ik, hè? Want ze hoorden bij dat groepje waar ook hij bij hoort. Dat staat ook verder nog in de tekst. Mensen in Jeruzalem die de verlossing verwachten, die uitzagen naar de komst van de Messias. En ze komt er op dat moment bij staan. Dus stel je voor, gemeente. Dat tempelplein, dat is natuurlijk hartstikke druk. En er gaan en komen van mensen, er worden offers aangeboden en gebracht. Het altaar rookt daar. Er is een soort markt nog in de buurt waar schapen en geiten en lammetjes verkocht worden. En geld wordt er ingewisseld en zo. En heel dat gedoe, zou je bijna zeggen. Daar staat dat echtpaar en die baby erbij. En Simeon is erbij gekomen. En dan komt een vrouw aan, dat zei ik net al. Ik wil u even bepalen bij wie die vrouw is. Dan staat aan het begin van onze tekst. Daar staat allereerst haar naam. En weet u, gemeente, deze vrouw heeft een hele mooie naam gekregen. In onze vertaling staat Anna. Maar ze had natuurlijk een Joodse naam, dus ze heette Hanna. Als je het omzet naar het Grieks krijg je Anna, maar ze heet natuurlijk Ganna. Ganna. En weet je, kinderen, Ganna betekent genade. Gemeente, wat een mooie naam heeft ze gekregen. Wat hebben ouders gedacht toen ze geboren was? Waar hebben ze aangedacht? Ja, dat kan ik niet weten natuurlijk. Staan in de Bijbel, kun je zeggen, Dominic, kun je helemaal niks over zeggen. Nou, als je een baby krijgt, een meisje, en je noemt ze genade. Ja, dan kan je zeggen dat is puur omdat er oma zo heet of zo. Of dat hebben ze vanzelfsprekend gedaan. Zou het zo zijn? Of mogen we aannemen dat Fanuel en zijn vrouw, kom ik zo nog op, of Fanuel, tegen elkaar gezegd hebben, we hopen van harte dat dit meisje genade zal ontvangen in de leven. We noemen ze Ganna. En misschien hebben ze nog wel gedacht aan Hanna in het Oude Testament, dat weet ik niet, de moeder van Samuel. Maar ze noemen haar kind genade. Opdat ze bij het opgroeien dat elke keer ook zelf zou horen natuurlijk. En opdat anderen het zouden horen. Als ze ergens kwam en iemand vroeg aan haar, hoe heet je? Dan zei ze, genade. Ja, Ganna zei ze natuurlijk, maar iedereen verstond dat als genade. Kijk, als wij een naam hebben, een bepaalde naam, dan heeft dat soms een betekenis of geen betekenis, maar dan hoor je er verder niks in. Mijn naam is Kees. Nou, zeg je, hoe is je naam? Zeg Kees. Nou ja, wat betekent dat? Maar als er aan haar gevraagd werd, hoe heet je? Of als dat gevraagd werd, hoe heet jullie kind? Ja, oh, jullie hebben een kleintje, de buurvrouw kwam langs. Jullie hebben een kleintje. Hoe heet ze? Genade? Oh, Gana. Gemeente, ik zal niet uitweiden over het naamgeven van onze kinderen. Maar laten wij eens, als dat ooit zover nog zou komen hoor, nog eens nadenken. Hè, wat voor namen geven wij onze kinderen eigenlijk? Als ik vandaag de dag zo in het algemeen gesproken, in kerkelijke kringen ook zelfs zie, soms ingewikkelde namen dat ik moet vragen, hoe zeg je dat, hoe spreek je dat uit? Persoonlijk ben ik heel erg voor Bijbelse namen geven. Prachtig toch, als je aan je kind een Bijbelse naam geeft, want ook een hele mooie betekenis heeft, bijvoorbeeld Hanna. Je zou toch maar een dochter hebben die Hanna heet, hè? U misschien. Of kleindochter. Daar kan je over praten ook later. Zeg je, weet je, je heet Hanna. En dat betekent genade, genade van God. Die heb je nodig, Hanna. En die wil God jou geven, hè, zo. De gemeente, ik denk dat hij zoveel laat liggen. Mogelijkheden om over God te praten, mogelijkheden om zijn dienst aan te prijzen. We hebben net gezongen over die liefdedienst die men nooit verdriet heeft gedaan. Gemeente, gaan wij de liefdedienst van God wel eens aanprijzen? Praten wij wel eens met onze kinderen over God, met onze kleinkinderen, over hun doopdatum en hun doop, hun namen, als ze een Bijbelse naam hebben? Of laten we dat allemaal wel toe, maar laat maar, weet je. Gemeenten zeggen toch wel eens dat God maar één woord nodig heeft. En dat is echt zo hoor. Ik kan zo tientallen voorbeelden bedenken van mensen die met een enkel woord, met een enkele opmerking erbij gehaald zijn door de Heer. Anna. Fanuel zegt, we noemen haar Gana. En ik weet het niet, gemeente, want dat staat niet in de Bijbel. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze vanaf die dag en misschien daarvoor al om genade hebben gebeden voor Anna. O God, wees haar genadig. Werk met uw geest in haar. Geef haar uw genade. Maak haar naam waar, hè, zoiets. Anna, genade. U zegt, dominee, ik heet niet zo. Nou, ik dus ook niet, zei ik al. Cornelis Jan is mijn doopnaam. Maar gemeente, we hebben wel allemaal genade nodig, weet u. We hebben allemaal Gods genade nodig. Want als God ons geen genade geeft en als wij geen genade ontvangen, weet u, dan gaan we allemaal verloren. Hè? Dat weet u toch? Ik had net nog met de kerkenraad over. Vorige week zaterdag nog een lieve vriendin van ons begraven in Zeeland. 64 jaar, een half jaar ziek geweest. Gesloopt door de afschuwelijke ziekte, kanker. En vorige week zaterdag stonden aan haar graf. Gelukkig is bij de Heer, dat weten we zeker. Ze heette geen Hanna, maar ze had wel Anna gekregen, genade. Gemeente, de laatste tijd overlijden veel mensen rondom mij heen. Ik lees in de krant, weet je, en denk, oh nee toch. En nu ook in uw midden weer, zuster van de Bergen. Ze is thuis. Fijn, mooi. En wij dan, en u gaat, als God ons oproept, als mijn tijd van de week voorbij is op aarde. Gemeente, zijn we dan Anna, Gana, hebben dan genade ontvangen? Bent u dan bereid om te sterven? Mogen uw nabestaanden dan weten, ja, wat weten ze dan eigenlijk van u? Ja, zegt hij, daar praten wij nooit over. Ook nog eens bij oude mensen, hè. Die zeggen, ja, daar praat je toch niet over. Ik heb pas nog een zuster in mijn gemeente begraven, die praatte zelfs met mij er nooit over. Elke keer probeerde ik het weer en het stokte. En toen kwam ze op hun ziekbed te liggen en ze inmiddels overleden. En toen ging ze praten. Ik zeg, oh, had het eerder gedaan. Ja, zei ze, dominee, maar daar praat je vroeger toch al niet over. Zo, hè. Je hebt mensen die zeggen, ja, dat is misschien hoogmoedig. Of dan denken mensen, wat vinden ze er allemaal van? Gemeente, niet doen, hè. Niet doen. U mag gespreken, wat doet Hanna ook, gaan we straks zien, over de hoop die in u is. Over genade. Genade die we allemaal nodig hebben. En als we zonder genade gaan sterven, gemeente, gaat fout hoor. Dat gaat echt fout met u en met jou. Anna was er. Ze was een profetes. Ja, dus ze had op een hele bijzondere manier kennis gemaakt met het werk van de Heilige Geest. Eerst zeg maar met het gewone werk van de Geest. De geest was in haar leven gekomen, ze was wederom geboren, ze was een kind van God geworden. Staat niet in de Bijbel wanneer dat gebeurd is, dat kan op jonge leeftijd gebeurd zijn. Dat kan ook daarna gebeurd zijn, kom ik zo nog even op. Maar de Heilige Geest was in haar leven gekomen. En op een bijzondere manier zelfs ook. Ze was een profetes, ze kreeg soms wel eens een woord van God wat ze door mocht geven aan een ander. Een profetes, oh, dan zijn we voor de vrouw aan het ambt. Nee, helemaal niet. Ze was een profetes, ze was door God geroepen om in een bepaalde situatie zijn wil door te geven. Een profetes. Een dochter van Fanuel. En gemeente, dat ze uit een godvrezend gezin kwam, dat leid ik ook af uit die naam Fanuel, als ik me niet vergis. Want Fanuel betekent aangezicht van God, Fanoel, aangezicht van God. En daar zit ik ook weer na te denken, hè? Dat mag hem toch als je het woord van God leest, maar je altijd over nadenken. Mediteren, doet u dat trouwens? Mediteert u wel eens over het woord van God? Gaat u wel eens een wandeling maken bijvoorbeeld? Dat moet u eens doen. Mijn vrouw zegt al een tijd, jij moet dus vaker gaan wandelen, dat is goed voor je. Ik doe het nu een aantal maanden, elke dag probeer ik een wandeling te maken. En ik kan u verzekeren, dat is heerlijk. Ik kom uit Vlaanderen zoals u weet en vlakbij ons huis hebben we een mooi park. En dan loop ik door dat park heen, dan is zus en dan is zo. Dan ga ik op een bankje zitten, dan ga ik op mijn app Bijbel lezen, ga ik bidden. En dan zit je in de natuur, dus ik heb het daar herfst zien worden, ik heb de bladeren zien vallen. Dat moet u echt eens doen, peinzen over het woord van God. Wij zijn heel oppervlakkige christenen vaak, ook daarom dat we niet weten wat mediteren is. Omdat we van hot naar her vliegen en we zijn druk en dit en dat. Gemeente, laten we stil worden voor God op tijd. Mediteren. Ze is een dochter van Fanuel. Aangezicht van God. Ja, dan denk ik bij mezelf weer, wat hebben zijn ouders weer bedacht, hè? Als je een zoon krijgt en je noemt hem het aangezicht van God. Hij is natuurlijk God niet, het is het aangezicht van God niet, maar wat hebben ze gedacht? Heer, mag hij voor uw aangezicht leven? Of mag hij uw aangezicht in zijn leven aanschouwen? Mogen uw ogen op hem zijn? Mag hij zo uw aangezicht in gunst tot hem gewend zien? Ja, ik weet niet. Fanuel, aangezicht van God. Gemeente, want dat is toch zo? Als de Heer in je leven werkt, dan ga je dat toch ervaren? Ja, zeker te weten. Dan ga je Gods lieflijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreiden smart. De familie van den Berg, hoort u dat? Gods lieflijk aangezicht wil u aanzien. Ten troost verspreid is smart. Het valt niet mee om een sterfgeval mee te maken. Om een geliefde te moeten loslaten, in het graf neer te laten dalen en dan sta je daar en dan moet je daar weg. En dan denk je, oh, daar ligt ze, weet je. Maar Gods vriendelijk aangezicht, Fanuel, is ten troost verspreid in smarten. Ook voor u die het moeilijk hebt, ook u die al lang alleen bent. Een geliefd familielid verloren misschien, moeder, vader, opa, oma. Gods vriendelijk aangezicht is ten troost verspreid in smarten. Fanuel. O God, laat ons kind voor uw aangezicht mogen leven. Misschien wel zoiets. Nou, Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. U zegt, dominee, waarom staat dat nou weer in de Bijbel? Wat doet dat er eigenlijk toe? Dat is een detail, daar heb je toch helemaal niks aan? Ho even. Gemeente, alles in de Bijbel heeft een betekenis. Weet u, elke woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. Door de Heilige Geest en de mannen van God gedreven, hebben ze gesproken en geschreven. Anna was dus een afstammeling van Fanuel en behandeld. Uit de stam van Azer kwam ze. Ik moet even met mij denken. Azer is, kinderen, een stam uit het tienstammenrijk, weet je. Op een gegeven moment krijg je een scheuring in Israël, gemeente, tienstammenrijk en tweestammenrijk. Tweestammenrijk is Juda en Benjamin, dus Azer hoort bij de tien. En u weet wellicht dat in 722 voor Christus is de Assyrische legermacht naar Israël gekomen, heeft het tienstammenrijk ingenomen en al die stammen, of het grootste deel ervan, op transport gesteld naar Assyrië. En we weten vanuit het woord van God en vanuit de geschiedenis dat die 10 stammen zo ongeveer in mijn taal in de volkerenwereld zijn opgelost. Er is nauwelijks meer van, niets meer van te vinden bijna, en er is ook weinig van teruggekomen naar het beloofde land, naar Israël. Kijk, twee stammenrijk wel, Juda en Benjamin, alhoewel een groot deel ook in Babel is achtergebleven, maar een behoorlijk deel, heel wat duizenden zijn teruggekomen. Maar vanuit het woord van God, als ik me niet vergis, weten we weinig over wie is er nou teruggekomen van Azer en van Zebulon. En noem ze allemaal op, die 10 stammen, enkelingen. Hé, wel het voorgeslacht van Anna. Hoe dat gegaan is, weet ik niet, gemeente, hoeveel generaties terug dat geweest is. Maar in ieder geval, in haar voorgeslacht is er iemand geweest vanuit Assyrië. Die is teruggekomen, of die is niet weggevoerd omdat ze superarm waren. Maar hoe het ook is, het is heel bijzonder, daarom heeft Lucas dat ook genoteerd, dat Anna er is in Jeruzalem en ze stamt uit de stam van Azer. Misschien is het inderdaad zo geweest, maar dat weet ik niet. Dat ze wist inderdaad in de voorgeslacht, haar overgrootvader, dat hij toch op een of andere manier op een wonderlijke wijze door God geleid teruggegaan is naar Israël. En daarom is ze in Jeruzalem en daarom leeft ze daar. En is haar voorgeslacht dus niet in de volkerenwereld opgegaan, waar ik het net over had. En zijn ze niet achtergebleven in Assyrië en daar geassimileerd. Nee, ze is in Jeruzalem, uit de stam van Azer. En als dat zo is, geweten, dan kan ik me voorstellen dat Anna daar toch wel heel erg verwonderd over geweest is. Zeker toen de Heer in haar leven kwam. En toen ze dus in Jeruzalem woonde en naar de tempel kon, en daar komen we zo nog even op. Ik kan me voorstellen dat Anna gedacht heeft, wonderlijk dat ik hier ben. Dat mijn voorgeslacht niet in Assyrië is gebleven of uitgestorven is of nooit meer teruggekomen. Maar dat ze teruggekomen zijn en dat ik hier een bestaan heb gekregen. En dat ik heel dicht bij de dienst van God mag leven. En dat ik in Jeruzalem ben, snap je? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat dat haar tot verwondering heeft verstrekt. Dat ze gedacht heeft, ik ben dus niet in Assyrië geboren. Of waar mijn voorgeslacht op me terechtgekomen is. Nee, God heeft het zo geleid dat ik in Jeruzalem leef. Dat ik hier ben. En dat ik bij de dienst van de Heer betrokken ben. Gemeente, is dat voor u ook een wonder? Dat je geboren bent in een christelijk gezin. Dat je opgegroeid bent, ja, zij bij vader, aangezicht van God. En dat ze Hanna heet. Dat ze bij de dienst van de Heer betrokken geraakt is. Is dat u ook een wonder? Ja, dat is zo gegaan, weet je. Nee, gemeente, is toch een wonder? Ik zei dat ik uit Vlaardingen kom, maar dat weet je al lang. Dat is een stad van ruim 70.000 inwoners. Ik schat dat vandaag 2.000 mensen in de kerk zitten in de Vlaardingse kerk. En als we het al halen. Ik denk zelfs dat we het niet halen. Maar goed, laat ik een beetje ruim rekenen. Dus dat er 2.000 mensen in de kerk zitten in Vlaardingen of meekijken naar de diensten van de ruim 70.000 inwoners. Kijk, in Zeist is misschien wat anders, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ook in Zeist wonen heel wat mensen, denk ik, die de Heer niet zoeken, niet kennen en die nooit van hem gehoord hebben zelfs. Die mensen heb ik tegenwoordig ook, die kom ik in Vlaardingen ook tegen, die hebben nog nooit over God gehoord. Ik heb als iemand ontmoet, die vroeg aan mij, wat is uw werk? Ik ben predikant. De persoon zei, wat is dat eigenlijk? Huh? Weet je, in zo'n tijd leven wij, gemeente. Snap je? Dus wat een wonder dat u hier zit vanochtend. Ik hoop niet van, omdat dat hoort of dat het moet. Maar dat er vreugde in uw hart is en dankbaarheid. En zegt, wat een wonder dat ik in een christelijk gezin geboren ben. En mag opgroeien of ben opgegroeid. Of ik ben erbij gehaald. U was misschien onkerkelijk. U deed nergens aan. Maar God heeft u erbij gezocht. Kan ook. Gemeente, laat het voor u ook een wonder zijn. Zoals het waarschijnlijk voor Anna geweest is als ze door Jeruzalem liep, als ze naar de tempel ging. Wonderlijk dat ik hier mag zijn. Wonderlijk dat ik er ben, dat ik hier ben. Ja, gemeente, dat eigenlijk ook nog. Hè. Zijn wij wel eens verwonderd dat we er zijn? Dat we mogen leven, dat God ons het leven geeft? Of is dat ook allemaal weer al normaal? Weet je, kinderen, is een leuk, mooi liedje van Ellie en Rickert. Misschien ken je het wel. Ik vind het een van hun mooiste. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, weet je. En wat staat er in het refrein? Ken je dat liedje? Wat een wonder dat ik mag bestaan. Ken je dat? Heel mooi liedje. Ellie en Rickert leggen daar de kinderen op de lippen. En ik hoor kinderen eromheen dat zingen. Wat een wonder dat ik mag bestaan. Kent u dat ook? Dat je zegt, zoveel jaar gespaard. U bent misschien jarig geweest recent, of u hoopt er binnenkort te zijn. Hebben we dan ook op onze verjaardag zoiets, hè? Of ook weer allemaal oppervlakkig. Of zeg je van, wat een wonder dat ik mag bestaan. Dat ik weer een jaartje ouder geworden ben. Ik zie je broers en zusters zitten, ik ken u al jaren. Ik zie u oud worden, ik word natuurlijk ook een stuk ouder inmiddels. Weet je, de jaren rijgen zich aan één. Wat een wonder dat ik mag bestaan. Dat God met leven geeft. U bent misschien net zo oud als Anna intussen. Ze is op hoge leeftijd gekomen. Ik lees de tekst verder. En dan, gemeente, dan komen we bij een stuk verdriet in haar leven. Want er staat in het woord van God dat ze getrouwd was. Wat is het mooi om te mogen trouwen als God dat zo in je leven leidt. Er zijn mensen die komen niet tot een huwelijk, maar daar wil God ook voor zorgen, zeker. Maar er zijn ook mensen die mogen tot een trouwdag komen. En dat was bij Anna gebeurd. Ze had een man leren kennen. Zijn naam staat niet in de Bijbel en ze was met hem getrouwd. En toen na 7 jaar was het huwelijk ten einde gekomen. We weten niet waarom, maar waarschijnlijk zal het zo zijn geweest dat haar man overleden is. Staat niet in de Bijbel. En hoe dat gebeurt, staat ook niet in de Bijbel. Of hij verongelukt is, of dat hij ziek geworden is en daaraan overleden is. Dat staat niet in de Bijbel. Maar er staat dat ze vanaf haar meisjesjaren 7 jaar met haar man heeft geleefd. En toen had ze meegemaakt wat uw rouwdragende familie meemaakte. En wat u zelf ook wellicht hebt meegemaakt. Toen was haar lieve man overleden. En toen had ze hem naar het graf moeten brengen. Ik heb het idee gemeente dat ze geen kinderen hadden. Althans, daar staat niks over in de Bijbel. Dus het lijkt erop dat ze weduwe is geweest zonder kinderen. En inmiddels is ze 84 jaar ongeveer. Nou, de meisjes in die tijd trouwden vaak op hun 15e, 16e. Laat het even op 15 houden. 7 jaar erbij was ze dus 22. En toen stierf haar man. Dus, hoe lang is ze dan weduwe inmiddels? Dat kan u al uitrekenen. Ruim 60 jaar. Tjonge. Moeilijk. Moeilijk ook als je geen kinderen had. In de samenleving van toen, de Romeinse bezetting was er natuurlijk ook, dat weet u ook allemaal. Fariseeën die ook niet deden wat ze moesten doen met het volk enzovoort. Ze zal geen makkelijk leven hebben gehad, vermoed ik. En misschien is het toen gebeurd, ook dat weet ik weer niet. Maar misschien is toen in haar leven het wonder gebeurd wat ik net al aanstipte. Ze kan natuurlijk ook vanuit haar jeugd de Heer hebben gediend en lief gehad, dat kan. Maar gemeente, kan ook daarna wellicht gebeurd zijn. Dat ze in haar verdriet en haar gemis, in haar eenzaamheid en gebrokenheid tot de Heer de toevlucht nam. Dat kan, hè? Ik zeg niet dat het altijd zo gaat en ik zeg ook niet dat het zo moet, maar het kan wel. Ik lees in de Bijbel voorbeelden genoeg en ook in de praktijk van het leven heb ik natuurlijk al talloze van gezien. Dat God een weg van moeite, van druk, van pijn, van verdriet kan gebruiken om ons aan de Here te verbinden. Dat kan. U zegt misschien, dominee, zo ging het bij mij. Ik liep vast. Ik zat klem. En toen heb ik de toevlucht tot de Heere genomen. Ik heb geschreeuwd om genade. En toen kwam de Heere over. Toen mocht ik hem aan me overgeven. Toen mocht ik me kwijtraken aan hem. Lieve gemeente, misschien zit u klem. Misschien hebt u het moeilijk. Misschien ken je de Heer Jezus nog niet. Weet je, dan ga ik vanmorgen weer maar zo staan. En dan zeg ik, kom maar tot hem. Ook u die meekijkt en meeluistert. U zegt, ik weet het niet meer, dominee. Kom maar tot Jezus. U bent welkom. Er is ruimte. Er is genade bij hem. Paulus zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Dan kan het zeker voor u en ook voor u. Dus Paulus kom. Een vervolger, een verdrukker. Hij blies dreiging en moord. Erger kan het niet. Paulus zegt, mij is barmhartigheid geschied. Gemeente, zo wil God ons barmhartigheid geven. Zo wil God ons genade schenken. Weet je, je mag komen. Komt u maar. Met uw zorgen. Met uw kruis. Met dat hele diepe waar een ander misschien helemaal niks van weet. Of een enkeling. Heb je in vertrouwen genomen. Je hebt gezegd, praat er niet over met een ander. Nee, doe ik niet. Ik heb ook mensen die zeggen tegen mij, dominee, ik vertrouw het aan u toe. Maar hou het voor uzelf. Natuurlijk doe ik dat dan. Weet je, God weet het. God wil genade bewijzen. En wat dan zie ik in het leven van Anna. Weduwe van ongeveer 84 jaar. En de Heilige Geest is in haar. Net zoals in Simeon. En Simeon had op een bijzondere manier de Heilige Geest. Want hij was ook een profeet. Maar zij was een profetes trouwens. En wat doet dan die Anna, die Hanna dan? Ja, gemeente, wat hoort bij dit leven met God? Er is discussie vandaag de dag over. Maar er is geen discussie over. Of er mag geen discussie over zijn. Weet je, Als je de Heere lief hebt, als je de Heere dient, dan gaat je hart uit naar Hem, naar zijn woord, naar zijn dienst, naar zijn dag, naar kerkdiensten. Dan zeg je niet, is eentje wel genoeg? En waar staat in de Bijbel dat je twee keer moet? Gemeente, houd toch op. Als je een kind van God bent, dan leef je hart daarin. Dat staat in Jesaja ergens, hè? Daarin is het leven van mijn ziel. Inderdaad, in het leven met God, in het dienen van Hem, in het zoeken van Hem. Dat is je eten en je drinken, dat is je opstaan en je bed gaan. Tuurlijk, met vallen en opstaan, weet ik ook wel. Blijven zondaren, een oude mens houden over, waarmee te knokken hebben. Maar de dienst des Heren, net hebt u het hopelijk mee kunnen zingen. Ja, dat deed u, maar ik hoop met uw hart. Uw liefde, dienst, heeft mij nog nooit verdroten. Ja, in die liefdedienst zelf, daar zit wel eens iets moeilijks en iets, gebrokens en iets aangrijpends. Dat klopt. Ook in het kerkelijk leven vandaag de dag, er gebeurt van alles over. En dat mag er niet wezen, maar het is er. Maar als het gaat over de dienst van God, het dienen van Hem, ik zou niet liever meer willen, gemeente, u toch ook niet. Ik mag de Heer u dienen vanaf mijn jonge jaren, gelukkig. Maar ik zou het voor, nee, als iemand tegen mij zou zeggen, hier heb je 10 miljoen euro, dan moet je het inruilen. Zeg ik, nee, hou ze maar, toch? Uw liefde dienst, zei Hanna ook. Sam heeft ze misschien gekend, want die bestond al. Misschien heeft ze over het tempelplein gelopen. Uw liefde dienst, Heere, met mijn weduwschap, met mijn verdriet, met mijn eenzaamheid. Maar uw liefde dienst heeft me nooit verdriet gedaan. Nee, want ze was in de tempel. En die verliet ze niet, zegt onze tekst. Ja. Mooi, hè? Ik vind het zo prachtig. Elke dag, of als ze maar kon, ging ze naar de tempel. Ze staat, ze verliet de tempel niet. Er is zelfs al gedacht dat ze daar woonde, maar dat denk ik niet. Nee, dat is natuurlijk een uitdrukking voor. Ze was er altijd. En ze ademde op en ze leefde erin. En dan wist ze, daar wordt er geofferd en daar wordt er gebeden. En daar wordt het reukofferaltaar bediend. En daar komt de priester weer naar buiten en die legt de zegen op het volk. En daar stond ze onder die zegen. En als een arme zondaar ging ze elke week naar die tempel toe. En dan dacht ze, oh, daar is het offer. En dat wijst heen naar het offer dat komen zal. En naar de Messias die ik verwacht. En met allen aan in Jeruzalem die de verlossing verwachten. En wanneer komt die dan? En hij ze bad, oh God. Psalm 130, hè, die heeft natuurlijk ook gekend, want die bestond ook al. Heeft ze ook misschien meegezongen of meegedacht. Ik blijf de Heere verwachten. En hoop op de Heere, gij vromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen, er zal ze te bidden om verlossing. Dat was Anna. En ze vastte. En ze bad. Dus ze vasten, dat is natuurlijk verootmoedigen. Dat is klein worden voor God. Bidden, dat is je afhankelijkheid van God beleven. Je nood voor de Heere neerleggen. Danken voor zijn genade. Nacht en dag diende ze God. Ja, gemeente, dat is het. Dat is het werk van de Heilige Geest in Hannes leven. Dat was niet van zichzelf. Nee, natuurlijk niet. Ze was ook verloren zonder, net zoals wij. Haar hart deugde ook van gemeente, maar de Heilige Geest was gekomen. De Heilige Geest had ze in beslag genomen. En dan staat er dit van haar in de Bijbel. Dus het klopt, hè? Het is van de Heilige Geest. Ze was altijd te vinden in de tempel, als het maar enigszins kon. En ze vastte en ze bad en ze diende God dag en nacht. Dat is het leven met de Heer. Dus als u vanmorgen tegen mij zegt, en u, van zou ik de Heere dienen en lief hebben, gemeente, dan is er dit, hè. Dan bent u betrokken op de dienst van de Heere, bent u trouw in de kerkgang. Als u niet kan komen, dan zit u mee te kijken en mee te luisteren. Weet je, en dan doortrekt dat heel je leven. Hier staat dat, hè. Ze diende God dag en nacht. Ja, dan is dat, hoe zeg ik dat, dan is dat een rode draad door je leven. En dan val je daar elke keer weer op terug. En het is er steeds weer. En steeds meer. Toch? Ja. Ik had vroeger aan mijn vrouw in mijn gemeente, die zei, Don, ik loop heel de dag met de Heer te praten. Ja, dat is het dan. Gewoon in alle, niet een grote verhaal, nee, dat liever niet. Maar gewoon dat onopgesmukte, dat eenvoudige. Had het net over broeder Zeedijk, hè, want ik begreep zijn dochter is overleden. Nou, ik heb broeder Zeedijk gekend. Heel goed zelfs. Als ik hier kwam preken, maar ook in de Oude Kerk aan de Amstel, waar ik dominee was toen, dan kwam hij twee zondagen een paar jaar met zijn vrouw kerken, omdat ze in de buurt op vakantie waren. Kijk, zoiets, hè. Zo'n eenvoudige, bemiddelijke. Ik denk nog steeds aan hem. Ik hoor hem hier nog bidden, hè. echt en diep en hartelijk en liefdevol en zo. Ik denk als gemeente, zou ik zo mogen zijn, hè? Denk er al eens over na, wat gaat er nou van mij uit, hè? Als vader, als echtgenoot, als opa, als oma, als buurman, als collega. Anna, ze stond ervoor. Oh, daar komt ze weer. Ja, als je er altijd bent natuurlijk. Ze week niet, ze verliet de tempel niet, ja, om te slapen natuurlijk thuis. Maar dan kwam ze weer de volgende dag en dan liep ze weer en dan stond ze weer. Ja, hoe gaat dat dan? Op een gegeven moment dacht ze, oh ja, daar is Ganna weer. En dan ontmoeten ze denk ik ook Simeon op het tempelplein. Dat was niet de eerste keer, vermoed ik. En ook anderen, want ze kenden ze allemaal die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En dan stonden ze met elkaar te praten en te bidden. Ze zochten elkaar op. Dat gaat Anna ook doen straks weer. Niet voor het eerst natuurlijk. Dat noem je de gemeenschap van de heiligen. Hè? Elkaar opzoeken, met elkaar praten, met elkaar bidden. Dan denk ik, oh, ook weer kwijt in onze tijd vaak. Hij vroeger hadden gezelschappen. Maar als je dat woord laat vallen, dan is het eerste wat veel mensen zeggen, ja, maar dan ging het ook wel eens fout. Dan denk ik, hou toch even op, want er waren heel veel gezelschappen, ging het goed. Hebben Gods kinderen elkaar gesticht en bemoedigd en onderwezen en er werd gebeden en gezongen. Dan zeiden ze tegen elkaar, nu gaan we zingen met elkaar. Wie geeft er een psalm of weet je? Ja, dat was natuurlijk uitwassen, maar gemeente, dat is overal. Maar voor het grootste deel was dat mooi. Dan doen wij dat ook nog wel eens, elkaar opzoeken, met elkaar praten, elkaar bellen. Appje sturen, dat is natuurlijk de vormen van deze tijd. En dat je zondagsochtends even een appje stuurt naar iemand waarvan je weet, die heeft vandaag een moeilijke zondag, weet je. Even een hartelijk dingetje. Zo hè. Even een telefoontje. Of ik had net over wandelen. Kan je alleen doen, kan je ook met elkaar doen. Je weet, oh, die zuster die zit zwaar. Dan zeg je, joh, zullen ze wandelen in het Zeiste Bos? Dan ga je zo met elkaar praten over wie God is. En dan staat er een bankje en dan zeg je, joh, zullen we even gaan zitten? En dan zeg je, joh, zal ik even voor jou bidden? Want ik weet dat je het moeilijk hebt. Die zegt, ja, ik ben verlegen. Nee, gewoon doen. Rijke momenten laten we allemaal zomaar vaak gaan, hè. Ik soms ook, hoor. Sta ik in de lift bij een ziekenhuis en dan praat ik met een oude vrouw. En denk ik, en is ze weg en zeg ik, oh ja, ik had nog iets over God moeten zeggen. Te laat. Gemeente, laten we gespitst erop zijn. Laten we gevat zijn. Dat is die oude dominis van vroeger, weet je. Vroeger stond in Vlaardingen een dominee Driessen. En die had dat, hè. Ik kwam nu op bezoek bij een gemeentelid en daar zat er iemand, die kende het niet, die zegt, wie bent u? Oké, en wat voor werk, oké. Gaat u zondags naar de kerk? En zei die persoon, nee. Oh, hij zegt, dominee Dries, ik kom dan zondags aan de Emmastraat. En veel mensen, die kwamen nog. Heel aantal van hen is in het hart gegrepen. Gewoon op zo'n, heb je het weer, hè? Eén woord maar nodig. Anna, ze vastte, ze bad, ze diende God, ze konden niet zonder de Heere. En ze ervoer het, hè. Dat God voor haar zorgde en dat God haar droeg. Dat God die een mooie tekst waarmaakt. En onder u zijn eeuwige armen. Kinderen van God mogen dat vanmorgen weten. Ik zeg het tegen u omdat God het zegt. Je voelt je misschien eenzaam, onbegrepen, gehavend, beschadigd. Maar Gods volk mag het weten. Onder ons en onder mij zijn eeuwige armen. Hè? Lees maar in de Bijbel, Deuteronomium 33 of 27. Dat gaat voor Israël, natuurlijk. Maar ook voor Gods kinderen van nu. Onder mij mag Gods kind weten zijn eeuwige armen. En heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heeft hij me getrokken. Vol van goede tierenheid was dat. En hij draagt me. Hij draagt ook u, ook jou. Ook als je niet breed hebt. Ook als je even niet weet hoe het verder moet. Als je kind van God bent. Eeuwige armen onder je en sterke armen en goddelijke handen en vaderlijke armen. En hij draagt je verder. Heeft die Anna ook gedaan. En dan komt ze erbij staan. Ja, hoe is dat gegaan? Gemeente? Ja, ik vermoed door de Heilige Geest. Natuurlijk. Want ze kenden Jozef en Maria niet. En die baby ook niet. Ja, Simeon kenden ze natuurlijk wel. Maar dan zegt de Geest hetzelfde denk ik als tegen Simeon. Ga er maar bij staan. En ze doet het. Ze gaat erbij staan op dat moment. En ze weet het. Ze voelt het in haar hart. Dit is de Messias. Dit is de verlosser. Dit is hij die in deze wereld gekomen is om ons te verlossen. Die het offer van zijn leven gaat brengen. Die ons met God gaat verzoenen. Ja. Ik moet altijd oppassen voor fantaseren, maar ik zie ze daarbij staan hè, en ik vermoed haar ogen stralen. Denk je niet? Als je weet, ik hoe lang al die verlosser hebt verwacht en erom gebeden en ernaar uitgezien. En dan mag je hem zien. Ja, wat ziet het? Het is gewoon een baby. Hij is een kleine 6 weken oud. Maar ze weten, dit is hem. Dit is hem echt. Hij is gekomen, hij is gezonden. God heeft hem laten neerdalen. Ja, wat ga je dan doen? Als de Heer Jezus ontmoet in je leven, dan ga je hem belijden. Hè? Ze gaat hem belijden, ze beleed eveneens de Heer. Simon had hem beleden, zij doet het ook. Simon had gezegd, dit is de Zoon van God, dit is de Verlosser. Ze zegt, dat is hem zeker. En ook de mijne. Ze beleed de Kyrios, de Heer, de Koning van het leven. Ze had zo naar hem uitgezien. Weet u het nog toen u de Heer Jezus door het geloof mocht omhelzen en zien, weet u dat nog? U zegt, dan even nadenken. U zegt, ja, ik weet het nog. Dat was onder die preek, misschien weet u het nog. Of dat was toen ik mijn Bijbeltje pakte thuis en toen ik het opensloeg en toen ik het gelezen. Of dat was toen ik dat lied hoorde. Weet u het nog, gemeente, voor het eerst dat de Heer Jezus zich met u inliet en dat de Heer Jezus zich aan u openbaarde en dat u op hem mocht zien en dat u als het ware in uw armen mocht sluiten. Weet je het nog? Rijk, hè? En wat deed je toen? Ja, wat doe je dan? Dan ga je de Heer belijden. Dan ga je zeggen, mijn heiland, mijn verlosser, mijn zaligmaker, zoiets. Dat u zich met mij inlaat en dat u zich aan mij openbaart en dat ik u mag kennen. En wat voor woorden dat je er maar aan geven kan. En tenslotte heb je geen woorden meer. Kent u dat ook, gemeente, dat je soms geen woorden meer hebt? Als de Heer overkomt, hoe zeggen ze dat vroeger? Als de Heer overkomt, ja, ik geloof dat dat zo is. En dat de Heer zijn woord voor je open doet en dat de Heilige Geest in je opstaat. En dat de Heilige Geest je meeneemt naar de Heer Jezus en de Heer Jezus verheerlijkt. Ja, dan val je soms ook helemaal stil. Of je grijpt naar een psalm of naar een lied, want dan heb je in ieder geval woorden die je zelf niet bedenken kan. Komt, maakt God met mij groot. Prachtig. Hebben we zo de Heer als beleden, gemeente. Net zoals Anna. Ze beleed eveneens de Heer. Ze mag zelfs haar heiland met haar ogen zien. Ze mag hem, heeft hem ook nog in de armen gehad, weet ik niet. Maar ze heeft hem in ieder geval gezien. Het laatste wat ik dan in de tekst van u met u lees, dat is, ja, dat ze het niet voor zichzelf kan houden. Ze heeft de Heere gezien, ze heeft de Heer Jezus ontmoet, ze heeft de Messias gezien, dat God hem heeft afgelaten dalen naar deze wereld, dat God hem gezonden heeft in dit bestaan. Ze weet, nu is hij gekomen, nu gaat hij zijn middelaarswerk doen, nu gaat hij het offer van zijn leven brengen, nu worden al die offers in de tempel vervuld in hem. Nu kan ik behouden worden, nu is het helemaal zeker. Eerst had ze het in hoop en de belofte in het uitzien. En nu weet ze, nu gaat het gebeuren. En zo snel haar oude been had kunnen dragen, gemeente, dat doet ze dan. Dan spreekt ze over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Mooi om te lezen dat die mensen er waren. En we denken wel eens, wij moeten oppassen, gemeente, denk ik ook hoor, voor overdrijven. En we doen wel eens alsof de Heer Jezus op aarde was en niemand zat op hem te wachten en er was echt niemand. Weet je, en tijdens de rondwandeling op aarde was ook maar een enkeling. En dat was een aflopende zaak. En dat was helemaal drie keer niks. Hè. Maar dat is niet waar, hè? Er waren in Jeruzalem mensen die de verlossing verwachten. En Anna kende ze. Anna wist in Jeruzalem, daar wordt er eentje die verwacht de verlossing in Christus. En daar woont er een. En daar is er eentje. En daar ook. Want dat woordje allen kan zeggen, ja, er kunnen drie zijn. Dat zijn dan allen. Nou, ik hoor daar meer in. Ze sprak over hem tot allen die de verlossing. Dus ze kenden ze allemaal. Daar heb je die gemeenschap der heiligen. Anna had niet het idee van ik ben alleen. Of Simeon, wij zijn samen. Wij zijn samen kinderen Gods in Jeruzalem. Voor de rest is er helemaal niemand. Allemaal nep godsdienst. Nee, ze waren er meer. En dan denk ze moeten het weten. Wat Simeon weet en wat ik nu weet, dat moeten ze ook weten. En ze gaat erheen. Ongeveer 84 jaar. En ze sprak over hem. Mooi. Niet over wat ze zelf heeft meegemaakt. Ja, natuurlijk ook. Natuurlijk, ze heeft gezegd dat ze naar de tempel gegaan is, net zoals elke dag, en dat het daar weer druk was en een gedoe. En dat ze, maar ze sprak over hem. Ze zegt tegen die mensen: weet je wie ik nou ontmoet heb in mijn leven? Ik heb zo lang naar hem uitgezien, en jullie ook, ik weet het. We hebben hier samen ervoor zitten bidden wellicht. En nu heb ik hem gezien, en dan kom ik het aan jou vertellen en aan u. Ik kom vertellen dat de Messias geboren is en dat hij in deze wereld is opgedoken. En dat hij nu zijn werk gaat doen. Hebben ze samen, dat is ook een invulling. Maar dat denk ik, daar hebben ze samen God voor groot gemaakt, toch? Als je zo'n boodschap krijgt, als je ergens in Jeruzalem is, woont en je verwacht de verlossing, en dan komt Anna zeggen dat ze de Messias heeft gezien. Dan zegt ze: nou, bedankt hoor, fijn. Nee, zo zijn Joden ook helemaal niet. Komt, maak God met mij groot. De Heer is geloofd en geprezen en gedankt. Oh, hij is gekomen, God heeft zijn belofte vervuld. Zou ik niet blij worden? Ze zegt dan: ja, oké hoor, hij is er. Nee, kom op. Ze ging het vertellen. De verlossing in Jeruzalem werd verwacht. Hanna zegt: we hebben niet te vergeefs verwacht. We hebben niet te vergeefs op Gods belofte gepleit. Hij heeft, Psalm stond ook al, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gedreigd. En gemeente, als laatste, ik moet stoppen, want ik kan hier uren over preken. Ik vind het zo prachtig. Weet je, God vervult zijn beloften. Anna wist het. Anna had het gezien. En Anna ging het vertellen. Anna ging vertellen: God heeft zijn belofte vervuld. God heeft onze verwachting niet beschaamd. God heeft ons uitzien werkelijkheid laten worden. En lieve gemeente van Zeist, dat wil ik u als laatste meegeven. Zo'n God hebben wij. Een God die zijn beloften vervult. Een God die onze verwachting waarmaakt. Een God die niet beschaamt. Hoe lang heeft Hanna gewacht? Misschien wel tientallen jaren. Misschien heeft ze gedacht: ik maak het niet meer mee dat hij geboren wordt, de Messias. Dat kan allemaal. Maar hou het vast, hè. Op deze laatste zondag van het jaar, neem het mee. Hou het vast. Pleit erop. God is een waarmaker van zijn woord. God vervult zijn beloften. Door het tegendeel heen, weet ik. Door het nulpunt heen, weet ik ook wel. Het kan heel lang duren, ken ik ook zelf wel. Maar lieve gemeente, laten we samen vasthouden aan het lieve woord van God, aan zijn heilzame beloften, aan de verwachting. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mijn verwachting hebt gegeven. En lieve gemeente, hoe het dan gaan zal in ons leven, ik weet het niet. Maar God zal die door hem gewerkte verwachting vervullen, waarmaken. En als het zo is, vertel het dan maar door. En als het nog niet zo is, bid nog maar verder dan. God beschaamt niemand die het van hem verwacht. En Jezus, Jezus die gekomen is, Jezus die hier in de tempel is, Jezus die tenslotte aan het kruis hangt, alles volbrengt, al Gods beloften vervult in Jezus. Is God een God van genade. Amen. Laten we danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor het onderwijs dat we vanmorgen ontvingen vanuit uw woord. Ik ken de tekst over Gana, die we rond de kerstdagen altijd lezen en bepreken of een preek over horen. Maar Heer, het is altijd weer nieuw. Uw woord is zo diep en zo rijk, zo heerlijk. Dank u wel voor de ondersteuning aan uw dienaar gegeven om dit woord uit te dragen. En we bidden u dat u door de Heilige Geest het toepast in ons leven, wat we nodig hebben. De een dit, de ander dat. In ieder geval hebben we allemaal nodig dat we uw genade leren kennen. Zondaren in onszelf die we zijn, verloren mensen. We kunnen voor u niet bestaan, zegt Psalm 130. En toch, die psalm zegt maar, Heer, is bij uw vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En we zien dat prachtig uitkomen in het leven van Anna. Ook al had ze haar moeite en verdriet, was zij weduwe, zo lang al. Ruim 60 jaar zonder man. Maar Heere, u kwam erin mee en wat lezen we dan prachtige dingen van haar. En dan hebt u haar in de avond van het leven nog een rijke geestelijke beloning gegeven. Want dan mag ze zelfs de Heer Jezus ontmoeten, zien. Heer, we bidden om uw zegen over uw woord. We bidden ook dat u met ons meegaat nu we naar huis gaan of ergens anders naartoe. Met ons verdere gezegende zondag geven, mogen we ook vanmiddag weer samenkomen voor de tweede dienst op deze laatste zondag van het jaar. En ook dan gaf u uw dienaar een rijk woord om aan de gemeente van Zeist mee te geven. Om te verkondigen. Ja, dank u wel dat uw dienaar ook altijd weer werd leiden in hun tekstkeuze en in het maken van de preken. En verbindt u uw zegen eraan, ook vandaag. Wat niet goed was in deze dienst, vergeef het, Heere. Als onze gedachten misschien afdwaalden, of als er van alles in ons rondspookte, dat kan ook allemaal. Heere, maak het stil, houd het stil, geef een gezegende dag verder. Heb dank voor wat u gaf en verhoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En dan bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor het onderhoud van uw kerkelijke gebouwen. We zingen Psalm 119, vers 7. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.